Slim beleggen begint bij BNR. Met elke werkdag in de ochtend de beursnerd en 's avonds BNR Beurs. En voor de virtuele belegger is er elke dinsdag de Cryptocast. Dus voor een goed belegde boterham luister je de podcast van BNR. Blijf scherp.
Podcast Top 40. Mireille Wijs en Wesley Schouwenaars.
Welkom bij De Enige Echte. Ga voor de complete lijst naar de top40.nl. Deze week 2 nieuwe binnenkomers. 10 stippen en 7 superstippen. Nieuw binnen is dag nog donderdag. En de andere nieuwe binnenkomer met superstip is Estelle en Joël All-In. En van allebei hoor je straks natuurlijk een fragment. Mireille, vaste waarde van deze podcast, is er ook.
Welkom. Hoi. Hoi.
En ik mag André deze week vervangen. Super tof. Mireille, wie heb je eigenlijk de gast?
Tegenover me zit Paul Vught, misdaadverslaggever van het Parool en schrijver van meerdere boeken over de onderwereld. Maar hij zit hier natuurlijk omdat hij een van de makers is van de Tachi-podcast. Laten we even luisteren naar een stukje daarvan.
Wat je ook ziet is dat bepaald taalgebruik gekoppeld wordt aan bepaalde verdachten. Om te vertellen, het moet wel die en die zijn geweest die die bericht heeft gestuurd. Ze werd bijvoorbeeld, alles rond Tachi gebruikt heel vaak de term sir.
Ja, en wordt hij zo genoemd of hij gebruikt zelf dat woord?
Helemaal in het begin dachten mensen dat hij met sir werd aangeduid. Gaandeweg
met je
bleek,
koninklijk of zo.
Ja, maar gaandeweg bleek dat hij mensen ook met sir aanduidde. Ze noemen elkaar ook de hele tijd bro. En, zo. En door stopwoordjes en door bijnaampjes en proberen ze ook het beeld te completeren van wie heeft nou die berichten gestuurd.
Ja, ik kan me voorstellen dat bijnamen een soort veilig is, maar stopwoordjes klinkt best wel als dun ijs om dat als bewijs te gebruiken.
Zeker, dus dan moet er heel veel extra aanwijzingen en bewijs bij, wil je dat goed rond hebben. De bijnaam bijvoorbeeld. Je hebt een medeverdachte van Ridwan Tachi, die heet Nauval F, die noemen ze Noffel. Maar die werd ook bijvoorbeeld Vieze genoemd. Of Exitiba, ex-TBS. Dat hij eerder al TBS heeft.
Ja.
Paul, super dat je er bent. Net een kort stukje gehoord uit jouw podcast. Althans, ik zeg jouw podcast. Maar we hoorden ook andere stemmen. Je maakt hem niet alleen, hè?
Nee, dat is wel belangrijk om te zeggen. Ja. Het is Corrie Gerritsma, een collega. Die Wouter Laumans, mijn misdaadjournalistieke collega, en mij ondervraagt.
Ja, precies. Want is dat in de kern wat jullie podcast is? Jullie worden eigenlijk ondervraagd?
Ja, we zien het voor ons als een gesprek bij het koffieapparaat. Dus wij proberen de onderwereld uit te leggen voor gewoon, zeg maar, een collega die komt opdagen bij het koffieapparaat die bijvoorbeeld op de kunstredactie werkt of zo. Die is dus een laag instap en dan leggen wij op die niveaus uit hoe die zaak Tachi in elkaar zit en hoe de onderwereld rond Tachi in elkaar zit.
Ja, precies. Is de koffieautomaat ook de plek waar eigenlijk het hele idee is ontstaan van deze podcast, of is het anders gegaan?
Min of meer wel. We hebben in het begin wel even moeten vechten bij het Parool om een podcast te gaan maken. We hadden het eigenlijk nog niet zo. We kochten wel dingen in, maar onze redactie zelf deed het nog niet. En vooral Corrie Gerritsma, mijn collega, die kwam met het idee van, we hebben zoveel verhalen over Ridwan Tachi, over de zware onderwereld. Voor het Parool is het zo belangrijk. Waarom maken we niet zelf een podcast? Nou, eerst dacht onze hoofdredactie, jullie zijn al heel erg druk. We hebben de hele infrastructuur nog niet voor. Toen hebben we het zelf maar gewoon opgenomen. Hebben we geloof ik bij de Volkskrant, dat zijn collega's, in hetzelfde pand een set geregeld, opname gemaakt en bij de hoofdredacteur op zijn bureau gelegd, de toenmalige hoofdredacteur, gezegd, ja, dit is het en dit gaan we maken. En als jij het oké vindt, dan moeten we een klein budgetje hebben om het te laten editen en zo, maar dan maken we het verder zelf. Nou, en de rest is geschiedenis.
Ja, en Dus jullie zijn eigenlijk een beetje bij het Parool dan ook de podcastpioniers, zou je kunnen
zeggen. Nou, het is dan wat betreft dus door de redactie zelf gemaakte podcast was het nieuwjaar. We kochten wel in. Maar dat vond ik jammer. Want ik denk, als er zoveel energie in je redactie zit, waarmee je het zelf ook echt je eigen werk kunt uitventen, dan is het zonde om het niet te doen. Dat vond de hoofdredacteur ook al. Hij wilde ons alleen in bescherming nemen, denk ik.
En heb je ook het idee dat je dus een nieuwe doelgroep daarmee aan boord?
Ja, dat weet ik wel zeker. Want ik word tegenwoordig minstens zo vaak aangesproken op de Tachi-podcast dan op artikelen in het Parool. En de Tachi-podcast is via de normale kanalen te beluisteren. En om mijn artikelen te lezen moet je abonnee zijn van het Parool. Dus niet alle Tachi-podcast-luisteraars zijn abonnees van het Parool.
En krijg je ook veel vragen van mensen die hem luisteren?
Ja, en die proberen we dan ook, die kunnen ze ook mailen en die proberen we dan ook te beantwoorden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf nog soms slordig ben met in die mailbak kijken. Dus dat is een puntje voor de volgende vergadering. Maar en dat helpt ons ook weer heel erg. Want als je weet wat voor vragen er leven, dan kun je weer even verdiepen in die antwoorden. En kijk, Wouter Laumans en ik zitten wel zo diep in die scene dat heel veel vragen wel uit het hoofd te beantwoorden zijn. Dat bedoel ik niet arrogant, maar het is nu eenmaal wat we elke dag doen. En wij vinden het erg leuk erbij ook. Naast het maken van artikelen, dat je dit kanaal ook hebt. Om eens even weer, recapitulerend, een deelonderwerp uit te diepen. Gewoon in half uurtje in een podcast.
Ja, want je schrijft natuurlijk veel. Is die podcast dan ook echt een medium voor jullie? Waarbij je kunt aanvullen op wat je schrijft? Of is dat toch wel merendeels een overlap?
Het is voor een deel een overlap, maar het is completer. Want we in die podcast trekken we de oude en nieuwe dingen bij. Zaken die we eerder hebben beschreven. Zaken die nog komen, die we nog zullen beschrijven. En die niet in concrete artikelen van die weken stonden. Dus je kunt er gewoon... Het is eigenlijk, ik vind het ook plezierig om nu en dan een boek te schrijven. Mirai zei het al. En dat is, je hebt zoveel restmateriaal. En er zit zoveel in je hoofd wat je niet in al die losse artikelen kwijt kunt. Dat het heerlijk is als een soort aflaat. Om het neer te leggen in een boek of in een podcast.
En zijn jij en Wouter en zijn jullie het er altijd over eens, zeg maar, welke onderwerpen jullie dan gaan bespreken?
Ja, eerlijk gezegd wel. Met Wouter is het heerlijk samenwerken. Wij zitten 100% op één lijn. En ik ken hem al heel erg lang. Al lang voor hij bij het Parool werkte, dat is een paar jaar. We waren concurrenten. Hij heeft bijvoorbeeld het boek Macromafia uitgebracht toen ik het boek. Doorgeschoten uitbracht in 2014 over hetzelfde onderwerp. Maar we zijn nooit op die manier met elkaar omgegaan. Kijk, wij vinden allebei, er is een belangrijk verhaal te vertellen. Bijvoorbeeld over heel jonge criminelen die radicaliseren, die heel snel de stap maken naar de zware misdaad, drugsmisdaad, maar ook liquidaties. En ja, we mogen elkaar graag en er is genoeg voor iedereen. Dus als concurrenten waren we al niet echt op die manier bezig. En nu we collega's zijn, is het een enorme rijkdom. Want het is echt tik-tak-tik-tak-tik verhaal.
Ja, dat hoor je ook echt terug in de afleveringen waar je op een gegeven moment Wouter ook erbij hoort komen. Want in het eerste deel van de serie zijn de gesprekken alleen nog tussen Corrie Gerritsma en jij. Je beschrijft net al even die samenwerking, eerst concurrenten zijn. Jullie zijn natuurlijk ook niet de enige maker van een podcast over Ridouan Taghi, het Marengo-proces en eigenlijk alles wat daar wel tegenaan schuurt of mee te maken hebt. Je hebt bijvoorbeeld het cocaïnekoorts van NRC, is misschien wel het meest bekende voorbeeld.
Ja, goeie.
Ja, is er een duidelijk onderscheid tussen dan bijvoorbeeld die podcast en die van jullie? Zie je dat ook naast elkaar?
Ja, wij nemen onze aanpak. Het is een hele mooie podcast. Het is veel meer geproduced. Het is heel wat anders dan wat wij doen. Aan tafel gaan zitten en in een half uur vertellen hoe het zit met de onderwereld. Die van hen is zelfs slikker, vind ik. En dat kan prima naast elkaar bestaan.
Heb je dan zeg maar voor de toekomst dat je denkt van nou, het soort koffiepraat wat jullie doen. Wil je dat dan zeg maar ook weer op een andere manier gaan behandelen in de toekomst? Of zeg je, dit is gewoon onze manier, zo blijven wij het doen?
Dat laatste. Ik hoop dat mijn collega's het met me eens blijven. Maar ik vind dit een hele fijne formule. Daar voel ik mezelf thuis in. Daar voelen de luisteraars zich thuis bij. En dan kan het naast elkaar bestaan met andere podcasts. En op vlak van misdaad is er oneindig veel te vinden. Zowel podcasts als artikelen, websites. En er wordt zoveel gemaakt.
Heb je enig idee waarom die podcasts over misdaad, true crime podcast veel, waarom die zo goed in de smaak vallen eigenlijk?
Dezelfde reden waarom artikelen en boeken over misdaad zo in de smaak vallen. Het heeft een heel breed publiek. Je hebt de geïnteresseerde paroollezer, NRC-lezer of luisteraar. En je hebt de mensen die de sensatie interessant vinden, of mensen die sociologische aspecten interessant vinden, mensen die psychologische aspecten interessant vinden. En wij als misdaadverslaggevers hebben het geluk dat die mensen allemaal naar ons toe trekken. En dat kan bijvoorbeeld anders zijn dan. Ik heb wel collega's die bijvoorbeeld op een deelredactie economie of kunst of zo schrijven. En die hebben echt een niche waar zoekers op afkomen.
Ja.
En onze niche is veel breder, omdat er uit veel meer verschillende hoeken en gaten het publiek op afkomt.
En welke true crime podcast luister je zelf het meeste?
Ik vind Napleiten een hele interessante. Daar moet ik wel eerlijk bij zeggen. Dat is van Wouter Lamas, mijn collega.
Ik wil dat net zeggen, ja.
En advocaat Christian Vlokstra. Maar die behandelen steeds met bijvoorbeeld een advocaat, maar tegenwoordig ook officieren van justitie, zaken die de zaak van hun carrière tot dan toe zijn. En dat vind ik heel interessant, omdat dat zijn soms zaken die ik zelf als verslaggever heb gevolgd. Soms zaken die ik zijdelings uit de media heb gevolgd. En dan hoor je het hele verhaal erachter, hoe ze de band opbouwen met hun cliënt als het een advocaat is, of met de zaak, met het team als het een officier van justitie is. En dan krijg je het verhaal achter het verhaal. En dat vind ik zeer plezierig om naar te luisteren. Dus dat. Dat is ook trouwens nog wel een interessante blauw geboren van de Amsterdamse politie. Er is een Amsterdamse rechercheur, die was 5 of 46 jaar rechercheur. Ik ken hem goed, Arno van Leeuwen. En die heeft in, ik meen, 6 delen beschreven hoe zijn carrière in de jaren 70 tot nu verlopen is. Want dan zie je het hele tijdsbeeld van Amsterdam bijvoorbeeld. Dan zie je vroeger de junkies in de buurt, de heroïne-tijdperk en zo, die met de televisies over de straten gingen en juist werden neergezet in de arme buurt, waardoor de arme buurt nog meer problemen kregen. Nou, hoe herkenbaar, dat is namelijk altijd zo.
Ja.
Tot aan zware Turkse heroïne-maffia, tot aan liquidaties die dan komen. En hij beschrijft dat helemaal uit eigen waarneming. En hij is ook een plezierige persoon die ook wel hart heeft voor buurten en voor mensen en zo. Dus dat mixt heel erg.
Het is niet geschiedenisachtig ook.
Ja, het is, hij is geschiedenis in zichzelf en legt dat neer in Blauw Geboren. En het heet Blauw Geboren omdat hij op straat is geboren. Ze hadden thuis geen telefoon. Papa liep naar de telefooncel. Mama beviel al. Dus hij hing tussen zijn woorden. Hij hing tussen de benen van mama bij de lantaarnpaal helemaal blauw. Dus hij is blauw geboren en later blauw
geworden.
Term voor politie. Ja.
Precies, mooi. Een gewetensvraagje. Wat heeft wat bij jou betreft nou meer charme? Schrijven of vertellen in een podcast?
Heel cliché, zeg ik dan de combi. Maar nou ja, het begint dan met schrijven. Dingen uitzoeken. Kijk, het begint ook niet met schrijven. Het begint met dingen uitzoeken. En dat vind ik heel erg leuk om te doen. Dus researchwerk doen en netwerk onderhouden. Heel veel verschillende soorten mensen spreken. En dan als eindproduct eerst is het schrijven. En dan als roundup de podcast. Ja, dat vind ik een ideale combinatie. En misschien af en toe nog een boek daarnaast.
Ja, die mogen we ook niet vergeten natuurlijk. Mireille, zullen we even naar de lijst gaan kijken?
Yes, we gaan naar de nummers 40 tot en met 36. Op nummer 40 staat Teun en Gijs vertellen alles. Van Teun van de Keuken en Gijs Groenteman. Op 39 makkelijke eters van Hiske Verspillen en Joël Broekaert. En op 38 jong beleggen de podcast van Pim Verlaan en Milou Brandt.
Gaan we verder met nummer 37, Daphne op donderdag. Van Daphne Dekkers, de nieuwe binnenkomer trouwens deze week. En ook in het wiel van Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam. En die nieuwe binnenkomer, daar gaan we even naar luisteren op nummer 37. Dus Daphne op donderdag.
Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw die van Miss Utrecht uitgroeide tot tv-presentator en nu internationaal succesvol is als kunstfotograaf, Pauline Huizinga.
Ja, dankjewel.
Nou, wat leuk dat je er bent.
En wat een mooie introductie.
Ja, maar het is ook allemaal waar.
Ja, die gelogen.
Wij kennen elkaar uit het Hilversumse, zoals dat heet. En veel mensen zullen jouw naam ook nog uit die tijd kennen als presentatrice van een behoorlijk aantal tv-programma's. Zoals het eerste echte entertainmentprogramma Showtime.
Ja, met Albert Verlinde.
Albert Verlinde, inderdaad.
Ja, klopt.
Ik heb voor dit gesprek nog even op YouTube wat van die oude filmpjes zitten te bekijken.
Wat leuk.
Ja, het was echt meesterlijk. Dit is een hele jonge Albert.
Ja.
Ook heel slank nog.
Ja. Ja.
Sorry, Albert. Vol vuur over de zangeres zonder naam te praten. En jij, je hebt zo'n heerlijke jaren 90, zo'n make-upie, weet je wel, met heel veel zilver boven je ogen. En dan heb je een hele prachtige, nette uitspraken.
Keurig,
hier ook.
Ja.
Arnold Schwarzenegger komt naar Nederland. Weliswaar als wassenbeeld, maar toch. Kijk, dat zijn de berichten waar we wat aan hebben.
Daphne op donderdag. Dus nummer 37 nieuw binnengekomen deze week. Is dit nou ook zo'n podcast waar je graag naar luistert?
Ik denk het niet.
Nee.
Maar luister je wel eens naar bijvoorbeeld andere praatpodcasts?
Nou, soms. Ik luister ook wel eens mee met mijn vrouw in bed. Bijvoorbeeld die. Maar mag ik ook verklappen wie
tuurlijk.
De
is? Ja, tuurlijk.
Weer een dag van Marcel Vroosman en Gijs Groenteman. En het grappige is dat toen dat kwam, die podcast, zei mijn vrouw zo. Die weten wel echt ontzettend veel van hetzelfde 6-7 keer te verkopen. Nu weer in een podcast. Dingen die ze eigenlijk ook op televisie doen. Die ze op andere plekken hebben gedaan. En dat klinkt een beetje als, dat hoeven we maar een keertje te luisteren en dan weten we het wel. Maar ze is trouw luisteraar gebleven. Ik vind het ook wel leuk. Ik vind de toon wel plezierig. Dat staat trouwens nu in met Marcel van Roosmalen een groot portret in de Volkskrant.
Ja.
Wat hem wel goed schetst, volgens mij. Dat vind ik wel een plezierig om te luisteren.
Werken als misdaadjournalist, terug naar jou, lijkt me niet eenvoudig eigenlijk. Hè? Ook als je je verhalen vertelt, ook in zo'n podcast. Ook in tekst. Wat zeg je wel, wat zeg je niet? Nou neem ik aan dat je inmiddels zeer bedreven bent in niet je mond voorbij praten natuurlijk. Maar heb je nog wel eens momenten dat het toch lastig is?
Ja, je moet wel heel goed opletten. Zowel juridisch als gevaarzettend, zeg ja. maar. En een enkele keer, dan valt er ineens een achternaam die we in de krant afkorten. Dus, maar die piepen we dan weg alsnog.
Ja,
maar dat is eigenlijk, verder edden we niet veel hoor. Het is meestal wel een one-taker. Of bijna een one-taker die we ja. opnemen.
En jullie zorgen er ook altijd voor dat het nooit veel langer duurt dan een half uur, toch?
Nee, maar dat gaat eigenlijk op natuurlijke wijze wel. We zijn niet heel erg naar die klok aan het staren. En we moeten wel goed uitkijken, want kijk, alles ligt heel gevoelig.
Ja.
Dus aan de kant van Tachi en zijn verdediging, aan de kant van het Openbaar Ministerie, aan de kant van de advocatuur, aan de kant van mensen die zich onveilig voelen door dreiging, mogelijk vanuit de hoek van Tachi. Dus ja, het is meer dan een babbelpodcast, is het wel opletten geblazen. Maar ja, Wouter en ik doen dat werk al heel lang, dus voor ons is dat wel een beetje tweede natuur.
Ja, precies, want je hebt het natuurlijk ook over gevaar. Je beschrijft in de podcast, dat hoor ik jullie vaak noemen, ja, dat de criminaliteit echt is verhard. Hè? Even mijn eigen woorden zo, naar hoe jullie dat zeggen. Jullie zeggen ook heel duidelijk, wij observeren. Hè? Wij staan aan de zijlijn van dat speelveld heel dicht er tegenaan. En daar moeten we het mee doen. Tegelijkertijd dus een verharde criminaliteit. Maakt dat het werk als observator nou ook daadwerkelijk ingewikkelder? Geeft het een andere dynamiek en hoe ziet die er dan uit?
Ja, de afgelopen 6, 7, 8 jaar is het wel ook ons werk wel ingewikkelder geworden. Ik heb zelf de hele tijd in een safe house gewoond samen met mijn toen vriendin, nu vrouw. En dan had ik de zwaarste beveiliging van de dienst koninklijke en diplomatieke beveiliging. Dat is wel heftig. Dat was omdat ze me wilden doodschieten. Ze is een specifieke criminele groep. Nou ja, er zijn aanslagen gepleegd op de Telegraaf-redactie, op de redactie van Panorama. Mijn collega John van der Heuvel zit helaas al sinds 2017 december in het zwaarste regime. Ik ging er in oktober 2017 in en hij in december 2017. Ik ben er al een tijd weer uit, hij zit er nog in. Dat zijn wel omstandigheden. Er zijn ook andere collega's en advocaten en officieren en rechters die met dergelijke regimes te maken hebben. Het is wel heftiger geworden. Maar zowel Wouter als ik vinden wel dat het werk vindt nog steeds leuk om te doen. Dat is belangrijk. En veelzijdig. Dus we doen het wel. Alleen het is wel... Nou ja, het is wel grimmiger dan het was.
Zijn jullie dan ook wel iets voorzichtiger geworden?
Je kunt maar ten dele voorzichtiger zijn. Dus we moeten wel benoemen wat we te benoemen hebben. Je kunt kiezen op welke toon je iets doet. Maar wij zijn allebei niet zo vol op het gas altijd qua toon. Niet te veel bijvoeglijk naamwoorden. Niet de hele tijd gegil over nieuws, primeur.
Nee.
Daar houden we allebei niet zo van. Dus, en dat werkt soms in de onderwereld wel... Vrevel als je dat doet. Als je het heel erg als een sensationeel spel beschrijft.
Ja.
Ik heb wel. Wouter en ik worden wel ook door de meeste criminelen wel serieus genomen. Als die snappen wel, oké, dat zijn journalisten. Dat zijn de criminelen die natuurlijk de voldoende hersencellen en zo hebben. Kijk, je hebt een categorie die vindt alles fout. Die willen helemaal niks in de journalistiek. Dat mogen zij vinden. En ja, wij kunnen daar niet aan voldoen. Maar over het algemeen. Worden wij wel gezien als serieuze journalisten die op een serieuze manier de onderwereld, de misdaad, de strafzaken willen belichten.
En heb je dan bijvoorbeeld ook, jij en Wouter, contact met mensen binnen die Tachi-groep die wel benaderbaar zijn?
Over specifieke groepen wil ik liever niet praten, maar het geldt voor het hele gremium dat we overal zo onze contacten proberen te hebben. In hele verschillende hoeken en gaten. En in sommige groepen, en dat geldt ook voor die groep Tachi, is het ook... levensgevaarlijk om want het adagium in die groep is wie praat, die gaat. Dus als het zo zou zijn, zou ik hier niet even luchtig gaan zitten vertellen dat met mensen contact heb die daarbij misschien het leven van hun familie op het spel zetten.
Nee, precies. Die situatie is dus wel veranderd. Het is allemaal wat grimmiger geworden. Hoe zorg je dan toch nog, wat is dan zeg maar de truc dat de gewone toehoorder, de mensen die de boeken en artikelen lezen, dat je die wel op dusdanige manier kan informeren, op een manier dat mensen het ook begrijpen. Want ik kan me best voorstellen dat het nogal een ingewikkelde wereld kan zijn, die onderwereld. En dat jullie het wel als je taak ook zien om daar een volledige en goede duiding van te geven. Terwijl je al die dingen die je net noemt afweegt. Wat is daar voor jou de is daar een truc voor? Of hoe vind jij daar je weg in?
Nou, het is eigenlijk een beetje zoals we ook onze krantartikelen maken. Het moet voor de toevallige voorbijganger die zich niet verdiept heeft in misdaad begrijpelijk zijn. En het moet voldoen aan de verwachtingen van degene die echt wil weten hoe het zit.
Ja.
En die mix, dat doen we natuurlijk meer dan 20 jaar allebei voor verschillende media. Ik altijd voor het Parool. En zo doen we het hier ook. En dan gaat het ook op een normale toon, niet sensatiebelust, maar op een normale toon uitleggen. Zo zit die zaak, zo zit die verdachte. Je moet natuurlijk wel zorgen dat je niet 20 namen bespreekt in één podcast, die je ook nog gaat afkorten, want dan wordt het echt super ingewikkeld. Aan de andere kant kun je niet altijd iemand maar wegvlakken, want dan krijgt iemand anders een relatief zwaardere rol. Ja. Dus daar zoeken we wel evenwicht in. Maar als we denken dat het ingewikkeld is, dan denken we daar uit onszelf van tevoren wel eventjes over na. En zoals je tijdens die in die podcast kunt horen, sinds Wouter de laatste jaren samen met mij maakt. We pakken van elkaar over. Ja. Dus als hij een goede aanvulling heeft, dan pakt hij het woord. En ik leef in de illusie dat dat redelijk soepel gaat doorgaans.
Nou. En jullie hebben nu 22 afleveringen gemaakt. Kan ook elke luisteraar zomaar instappen? Of moet je daar wel echt een hoop geluisterd hebben?
In principe zijn ze allemaal over één specifiek thema. Dus kun je ze losluisteren. Het zou misschien helpen om de eerste erbij te pakken. Waar we de hele groep en de hele materie introduceren. Ik denk niet dat het heel moeilijk is om afleveringen te volgen als je helemaal nog niks hebt gehoord.
Praten we zo nog even verder. Misschien een goed idee om nog even terug te gaan naar de lijst.
Yes, op nummer 18 staat De Snopcast van Jort Kelder en Ivo van Rechteren-Altena. Op 17 De Zwarte Dag van Hans van Koen Voskuil. En op 16 Estelle en Joelle All-In van Estelle Kruijf en Joelle Gullet.
Ja, en nu bij ons de gast op plek 15 deze week. Gestegen vanaf plek 22, toch een mooi compliment. De Tachy Podcast, Paul Vughts. En de rest natuurlijk, De Kamer van Klok op nummer 14. Die zijn trouwens ook eerder te gast geweest in deze podcast. Die wordt gemaakt door Gijs Groenteman en Sheila Dalsing en Pieter Klok. En nog even luisteren naar een nieuwe binnenkomer. Op plek 16 dus. Mireille zei het al. Estelle en Joël All-In.
Hey mam, hoe is het?
Nou ja, eigenlijk wel goed. Ik heb een drukke maand achter de rug, want zoals je weet is je broertje geopereerd in Engeland.
Heftig was dat.
Dus ik was gewoon een maand housekeeping.
Ja, eigenlijk wel. Jij was de verzorgster.
Ik was de verzorgster. Had nog net zo'n belletje in zijn hand. Maar dat is best zwaar.
Ja, wel hè?
Ja.
Ja, nou ja, ik bedoel, ik ben even 5 dagen overgevlogen. Ik heb dat wel even meegemaakt, inderdaad.
Ik moet zeggen, ik deed het met alle liefde, maar ik liep toch echt op mijn wenkbrauwen op een gegeven moment. Het is 24/7.
Je was blij dat ik er was.
Ik dacht even een beetje druk van de ketel.
Ja.
En even een rondje lopen, want hij loopt natuurlijk op krukken. Dus er is een auto in met krukken, dat is een hussel. En
hij is al 2 meter lang.
Hij zei, ja schat, ik moest gewoon op een gegeven moment de schoenlepel meenemen. En de kurkentrekker om hem weer eruit te krijgen. Want dat duurt gewoon 20 minuten.
Ja. Nou, Paul, toch wel lekker, hè? 7 plaatsen gestegen. Plek 15 naar, of plek 22 na plek 15. Heb je er eigenlijk waarde aan? Lijstjes?
Als ik heel eerlijk ben, had ik het nog niet eerder bekeken. Hoor jullie me uitnodigen?
Nee.
Ik wist wel dat die goed beluisterd wordt, hoor. Ik kijk wel de online de cijfers. Gewoon onze eigen cijfers van de Tachy podcast. Om te kijken wat vinden mensen nou wel en wat vinden nou mensen niet kennelijk interessant. Er is niet zo heel veel om te meten. Dus je krijgt de rechtstreeks reacties. De reacties op straat. En die cijfers.
Ja.
Maar die lijst ook zegt.
Wouter die maakt dus nog een paar andere podcasts. Zou jij dat ook op een gegeven moment willen doen? Of focus je echt alleen hierop?
Ik zou een goed idee moeten hebben. En Wouter is een man van goede ideeën. En zij had dit goed idee voor Napleiten, die andere podcast. Als het op een pad, ik ben niet zo planner. Dus als iets op een pad komt of ineens tijdens het hardlopen in mijn hoofd opdoemt, dan zou het best kunnen. Maar nu vind ik wel het palet aan mijn reguliere werk voor het Parool, aangevuld met podcasts en eventueel een boek, dat is wel genoeg. Het is misschien wel weer eens tijd om een boek te schrijven. Dus anders dan 2 podcasts naast elkaar. Misschien wel weer een keer langzaam werken aan een nieuw boek. Naast de podcast.
Misschien wel een mooi idee om dan een podcast met het boek samen te maken.
Dat zou
een soort van een cross-platform productie.
Dat zou ook wel kunnen, maar dan zou je wel een heel eind verder moeten zijn met het boek al.
Ja.
Want anders, als je nu begint, terwijl je nog in het prilstadium van het maken van een boek bent, dan stok je uiteindelijk halverwege. Dus dat moet je wel plannen.
Ja, precies.
Maar het mooie van ons werk is dat je heel veel dingen naast elkaar kunt doen. Ik ga niet zo vaak op televisie, maar af en toe doe ik dat wel. En dan kun je ook daar nog een keer het verhaal vertellen, maar dan heel kort aan het publiek van Eva Jinek bijvoorbeeld.
Ja.
En dus dat afwisselen vind ik erg leuk. Dus daarom zou ik misschien niet 2 podcasts naast elkaar maken, maar nog weer iets anders.
Ja, precies. Jullie podcast, de Tachy podcast, dus die verschijnt elke 2 weken zo'n beetje. Hè?
Het was onregelmatiger, maar vanaf nu zijn we in dat ritme.
Is dat ook een prettig ritme? Kun je daarin kwijt, zou ik maar zeggen? Of heb je wel eens de verleiding gehad om te zeggen, nou, misschien moeten we gewoon elke week wel even naast de koffieautomaat gaan staan?
Ja, kijk, het is niet echt een wet dat het. Kijk, we deden het wanneer we dachten, het is weer eens tijd. Ja. Maar er zat soms iets te lang tussen. Dan gaan mensen vragen, waar blijft dan die podcast? En dan gingen we weer iets nieuws maken. Nu gaan we onszelf dwingen om eens in de twee weken te doen, om dat ritme te hebben. En we verbreden het veld. In het begin deden we het heel erg over alles wat echt met het proces rond Tachi te maken heeft, met de onderzoeken rond Tachi. Maar waarom kunnen we niet een uitstap maken naar hele jonge jongens uit Amsterdam, Zuidoost en West bijvoorbeeld, die in de havens van Antwerpen en Rotterdam cocaïne uithalen voor een andere groep, omdat het dezelfde soort zware georganiseerde misdaad is. Ja. Dus wij vinden wel dat we het iets mogen oprekken. We moeten even bekijken hoe ver, want het is wel de Tachi-podcast waar mensen bepaalde verwachtingen bij hebben. Maar er is zoveel te vertellen over ons métier. En dat merk je ook aan vragen. Als we even stil liggen, dan vragen mensen om een nieuwe podcast. Dus we moeten toch wel proberen die vragen.
Om het tempo hoog te houden.
Ja.
Zit er in de aspecten die jullie allemaal bespreken, merk je bij het publiek ook dat er bepaalde dingen toch wat meer in trek zijn of zo?
Ja, maar dan heb ik het. De ene keer krijg je veel, laat ik zeggen, op straat veel vragen en zo. Dat is dan soms toch wel een beetje naar hoe is het nou om dit werk te doen aan mij bijvoorbeeld, en om met die gasten te verkeren en zo. En als ik het in de rechtbank loop en professionals komen naar me toe, dan gaat het vaak heel over zaakspecifieke zaken en zo. En bijvoorbeeld de kroongetuigen in de zaak Ridwan Tachi, die spreekt niet alleen tot verbeelding, maar er zijn allemaal verschrikkelijke dingen mee aan de hand. Er is van hem, nadat hij gepresenteerd was als kroongetuige, is zijn onschuldige broer Ridwan vermoord. Daarna is zijn advocaat Dirk Wiersen vermoord. En deze zomer is zijn vertrouwensman Peter R. de Vries vermoord.
Ja.
Ja, dat vinden mensen volkomen begrijpelijk en terecht. En wij ook buiten categorie belangrijk en interessant. Dus die podcast daarover, die gaat natuurlijk sky high.
Ja.
Maar wij zoeken niet per se naar sky high. Wij willen alles belichten. Dus ook een verdachte die ineens een verklaring aflegt over zichzelf. En juist nooit de naam T noemt. Maar die dan ineens een verklaring aflegt waarin hij zegt, hey, ik heb al voorspeld dat er mensen zouden worden vermoord. Daar is niks mee gebeurd. En vervolgens zijn die mensen soms vermoord.
Ja.
Ik wil jongerenwerker worden. Dat is best bijzonder voor iemand die de strafeis in zo'n zware liquidatiezaak nog tegen hem zelf moet horen. Die uitstapjes doen we ook. En dan is dat echt een sub-onderwerp. Dat andere, dat alles rond de kroogtuigen, dat is het grote geheel. Dus, dus en die worden wel extra goed beluisterd, omdat dat zo breed is. En dat heel veel mensen zich daarmee kunnen identificeren.
Hoe lang gaat het proces nog duren, denk je?
Nou, we gaan nu beginnen aan het requisitoor. Dat is de visie van het Openbaar Ministerie op de zaak. Alles in de zaak Marengo, zoals die zaak heet, is buiten categorie groot. Dus dat requisitoor, daar staat geloof ik 9 dagen voor ingepland en een uitloopdag. Normaal is een requisitoor een uurtje of zo, 2 uur in een kleine zaak of enkele dagen hooguit. En dan daarna krijgen we de pleidooien en reacties van partijen op elkaar. En dan gaan we 2023 ergens uitspraak krijgen. En dan hoger beroep. Ja. Dus onvermijdelijk gaat er hoger beroep komen. Dus die Tachi-podcast is nog even niet.
Ik wil dat al zeggen, die gaat net zo lang door, minstens neem ik aan.
En er gebeuren helaas rond dit proces ook zoveel zaken in de rand. Verschrikkelijke.
Zeker helaas, ja.
Ja, dus dan heb ik het over moorden, geweld tegen de bovenwereld ook. Enorme dreiging.
Ja.
Dat er een zeer gewelddadige uitbraakpoging uit de extra beveiligde inrichting in Vught zou worden gedaan. Het afschuwelijke gegeven dat Ridwan Tachi een half jaar de kans heeft gehad om via een neef die ook advocaat is, vrijelijk en ongecontroleerd met de buitenwereld te communiceren. Midden in die tijd is Peter R. de Vries vermoord.
Ja.
Ik kan natuurlijk niet zeggen dat 1-1 is 2 is, maar dat is niet ondenkbaar. En al dit soort bizarre gegevens hangen rond dit proces en rond de groepering waarvan volgens het Openbaar Ministerie Ridwan Tachi de leider is.
Genoeg stof nog over te praten. Dus dank voor je komst, Paul Vugts van de Tachi-podcast. Je kunt de podcast op 40 ook volgen op Instagram, wilde ik nog even zeggen. En op TikTok.
En wil je de complete lijst nog bekijken? Ga dan naar top40.nl.
Tot volgende week.
Yes, tot volgende week.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.